Onze hulp en onze verwachting is van de Here der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 69ste vers. Psalm 119, vers 69, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, en wat daar meer volgt. Wij stellen ons gemeente voor de heilige wet van God. En daarna zingen wij uit Psalm 119, nu het 60ste vers. Alt goddeloos volk, verdoet gal schuim van de aard. Psalm 119, vers 60. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uws Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Wij lezen, gemeente, de Heilige Schrift uit het boek Deuteronomium en daarvan het 13e hoofdstuk, te beginnen bij het eerste vers. Ik noem u dus uit het boek Deuteronomium en daarvan het 13e hoofdstuk, te beginnen bij het eerste vers. Daarboven staat: waarschuwing tegen valse profeten. Wanneer een profeet of dromendromer in het midden van u zal opstaan en u geven een teken of wonder, en dat teken of dat wonder komt dat hij tot u gesproken had door te zeggen: laat ons andere goden die gij niet gekend hebt navolgen en hen dienen, gij zult naar de woorden van die profeet of naar die dromendromer niet horen, want de Heere uw God verzoekt u om te weten of gij de Heere uw God lief hebt met uw ganse hart en met uw ganse ziel. De Heere uw God zult gij navolgen en hem vrezen, en zijn geboden zult gij houden en zijn stem gehoorzaam zijn, en hem dienen en hem aanhangen. En die profeet of dromendromer zal gedood worden, want hij heeft een afval gesproken tegen de Heere uw God, die u uit Egypteland heeft gevoerd en u uit het diensthuis verlost, om u af te drijven van de weg die u de Heere uw God geboden heeft, om daarin te wandelen. Zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen. Wanneer uw broeder, de zoon van uw moeder, of uw zoon, of uw dochter, of de vrouw van uw schoot, of uw vriend, die als uw ziel is, u zal aanporren in het heimelijke, door te zeggen: laat ons gaan en dienen andere goden die gij niet gekend hebt, gij nog uw vaderen, van de goden der volken die rondom u zijn, nabij u of ver van u, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde, zo zult ge hem niet ter wille zijn en naar hem niet horen, ook zal uw oog hem niet verschonen, en ge zult u niet ontfermen, noch hem verbergen, maar ge zult hem zeker doodslaan. Uw hand zal eerst tegen hem zijn om hem te doden, en daarna de hand van het gehele volk. En gij zult hem met stenen stenigen dat hij sterve, want hij heeft u gezocht af te drijven van de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis heeft uitgevoerd, opdat geheel Israël het horen en vrezen en niet voortgaat te doen naar dit boze stuk in het midden van u. Wanneer gij een van uw steden die de Heer uw God u geeft om al daar te wonen zult horen zeggen, er zijn mannen, Belials kinderen, uit het midden van u uitgegaan en hebben de inwoners van hun stad aangedreven door te zeggen, laat ons gaan en dienen andere goden die gij niet gekend hebt, zo zult gij onderzoeken en naspeuren en wel navragen en ziet, het is de waarheid, de zaak is zeker, zulk een gruwel is in het midden van u gedaan, zo zult gij de inwoners van die stad helemaal slaan met de scherpte van het zwaard, verbannen de haar en alles wat daarin is, ook haar beesten met de scherpte des zwaards. En al haar roof zult gij verzamelen in het midden van haar straat, en de Heer uw God die stad en al haar roof ganselijk met vuur verbranden, en ze zal een hoop zijn eeuwig, ze zal niet opnieuw gebouwd worden. Ook zal er niets van het verbannene aan uw hand kleven, opdat de Heere zich wende van de hitte van zijn toren en u geven barmhartigheid en zich over u erbarmen en u vermenigvuldigen, gelijk als hij uw vaderen gezworen heeft. Wanneer gij de stem des Heeren uw God zult gehoorzaam zijn, om te houden al zijn geboden die ik u heden gebied, om te doen wat recht is in de ogen des Heeren uw Gods. Hier eindigt de schriftlezing. Laat ons samen bidden. Getrouw en barmhartige God, hoe hebben wij samen uw naam te prijzen, dat ge ons vanmorgen weer samenbrengt als gemeente en dienaar des woords, door allerlei omstandigheden anders beschikt, opdat wij samen weer op deze plaats zullen horen naar uw stem. En wat hebben wij dat nodig, duisterlingen die wij zijn van afkomst, mensen die geneigd zijn andere goden na te lopen. We hebben daarover gelezen en gehoord. En gij wilt ons daarbij vanmorgen bepalen. Wat is het een wonder, Heere, dat gij elke morgen, maar zeker elke zondagmorgen op reis zijt naar ons toe, opdat gij ons de levende woorden Gods zou doen horen en doen verstaan door de krachtvolle werkzaamheid van uw Heilige Geest. En daarvan is onze verwachting ook deze morgen, omdat wij van onszelf niets anders hebben meegebracht dan vuil en zonde en schuld, ongeschiktheid en onbekwaamheid om wezenlijk te zijn die gij van ons vraagt. We komen u vanmorgen bidden om de opening van de troon der genade, waar de hoge priester verheven zit aan de rechterhand van u, de hemelse Vader, om daar al onze smekingen, gebeden, dankzeggingen en voorbiddingen neer te leggen. Gebeden voor alle mensen die gij geschapen hebt naar uw beeld en gelijkenis. De volkeren der aarde met haar leiders, die de volkeren vaak uitbuiten, wil gij de kwade afzetten en de goede daarvoor in de plaats stellen. En recht en gerechtigheid op deze wereld bestellen, die kreunt onder onze gemeenschappelijke schuld en zonde en uitbuiting. Wil bovenal uw heilig woord en evangelie doen gehoord worden aan alle mensen tot wie gij het zendt. En wil alle sterken die in die dienst gesteld zijn in ons vaderland en daarbuiten, in de arbeid van de zending en de evangelisatie. En wil gij in het bijzonder sterken, Heere, allen die geroepen zijn om dat woord gestalte te geven in de harten van de mensen, om dat woord gestalte te geven in de dienst der barmhartigheid, in de verzorging van wat ziek en zwak en ellendig is, ook op deze dag. Willen het bijzonder zijn, Heere, met allen die dat woord hebben uit te dragen en dat van zichzelf niet kunnen, tenzij gij zelf telkens opnieuw die deur van het woord en voor het woord openen, opdat het een gezegende ingang mag hebben bij allen die dat woord horen. Heere, wij bidden u voor de overheden, voor onze geëerbiedigde vorstin en haar koninklijk huis, voor de minister-president en allen die hem terzijde staan, allen die ons regeren, laat ze, Heere, liever met u alleen staan, dan in de gunst en de geur van mensen staan, verbrekend uw wet, vertredend uw geboden, maar dat zij houden uw instellingen en inzettingen. Erbarm u over onze kerk, over allen die daarin op een verantwoordelijke plaats staan, verantwoordelijkheid dragen die veel te groot is voor een mens, maar wil gij ze hier afkeren van alle wegen en van alle paden die van u aflopen, en wil ons nog schenken dat onze kerk, hoe ingezonken, vaak en mat, nog mag opbloeien als een lusthof te midden van een wildernis, doordat gij stromen van uw heilige geest in haar midden zendt en heelt wat gebroken is, uitroeit wat van uw woord afvoert en bovenal bewaart bij het getuigenis van uw woord. Heere, wij zeggen uw naam dank voor allen die genezen zijn of bezig zijn genezen te worden, waarvan er sommigen zijn die hier weer voor het eerst na korter of langer tijd met de gemeente vergaderd zijn. Wil hun dankzegging in het bijzonder aanvaarden. En laten wij uit elke weg die gij met ons gehouden hebt iets geleerd hebben. Aan verootmoediging, aan vrezen, maar ook aan blijdschap en dankzegging, aan voorbidding. Wil gij, Heere, ze zegenen en onze zieken genezen. En die sterven gaan bijzonder ondersteunen door de kracht van uw heilige geest. Opdat gij uw levenwekkende stem opnieuw moogt doen horen, waar ze eenmaal gehoord is, en alle stilte verdrijven, opdat gij aan het woord komen, en onze harten worden vervuld met uw troost en tegenwoordigheid, maar niet minder ook in allen, bij wie gij die stem wel hebt laten horen, maar waar hij nog nooit is verstaan. Erbarm u over hen, en zegen de gemeente in de ouderen en de jongeren samen. We danken u dat ge vele kinderen, jongens en meisjes uit de gemeente weer veilig hebt thuisgebracht. Erbarm u, Heere, over ons allen. En wil gij ons vanmorgen geven het vuur van uw geest, de kracht van uw getuigenis, bovenal, Heere, die stille, onwederstandelijke inwerking van uw geest, waardoor gij mensen verbrijzelt, stilzet, omkeert, maar ook terughaalt wanneer ze van u zijn afgedwaald. Wij vragen u dat met dankzegging voor de vele zegeningen die gij ons bewezen hebt. Op allerlei wijze, personen en gezinnen en families soms, gij doorgeholpen en uitgeholpen. Leer ons alle goede gaven met dankzegging uit uw hand aanvaarden. En alle dingen waaraan gij smeert de bitterheid, ons doen verstaan dat het is om onze zond, opdat u zal den heiligen in vreugden en in leed, u kennend in de kracht van de dood van Christus, en levend naar uw geboden, in Christus' naam. Amen. Gemeente, wij willen vanmorgen met elkaar overdenken 1 Koningen 18 en daarvan het 40ste vers. 1 Koningen 18, het grote duel tussen Elia en de Baalspriesters en daarvan het 40ste vers. Daar lezen wij het woord des Heren als volgt. En Elia zeide tot hen, dat is tot het volk, grijpt de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen ze, en Elia voerde hen af naar de beek Kizon en slachtte hen aldaar. Tot zover. Gemeente, we gaan nu samen zingen en een gave afzonderen voor de kerkvoogdij. Er is 1 collecte tijdens deze dienst, die is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. bevelen die zeer hartelijk bij u aan. De uitgang, weet ge, zijn de bussen voor de zending. Ook deze mogen uw belangstelling houden. Aan donderdag over een week, dat is dus bij Leven en Welzijn donderdag 5 augustus, wordt de landelijke zendingsdag van de Gereformeerde Zendingsbond gehouden te Driebergen. De bus daarheen vertrekt om 7:45 vanaf de Rotteveense weg en stopt daarna bij de pastorie aan de Stationstraat. U kunt zich, voor zover er nog plaatsen zijn, opgeven bij mejuffrouw C. Zonneveld, Oranjelaan 85, en u wordt aangeraden dat zo spoedig mogelijk te doen. Gemeente, we gaan dus nu samen zingen uit Psalm 97, de versen 4, 5 en 6. Psalm 97, vers 4, 5 en 6. Gemeente op een duel tussen de God van Israël en de Baal, tussen Elia en Achab, de Baalspriesters. Het is uitgelopen op een karmelgericht waar ontzaggelijk veel aan vooraf gegaan is, wat we in de tijd die hierin vooraf gegaan is met elkander hebben overdacht. Elia had het zo gesteld: de God die door vuur antwoordt, die is God. En u weet dat de Baalspriesters met al hun manieren van doen, met al hun verwondingen die zij zichzelf aanbrachten, hun God niet hebben kunnen bewegen om te antwoorden door vuur, omdat hij niet bestond. En er weliswaar veel boze machten zijn in hemelse gewesten en op de aarde, Maar een afgod is daarom ijdel en niets, omdat hij een tegenkracht is tegen de levende God. Elia heeft daarna zijn maatregelen genomen dat het altaar met het offer toegeschikt, uit 12 stenen bereid, met water werd overgoten, opdat niemand zou denken aan een trucje. En hij heeft zijn knieën gebogen en gezegd: God van Abraham, Isaac en Jacob, dat het heden bekend worden dat gij God zijt en ik uw knecht. Ontroerend kort gebed. Antwoord mij, Heere, antwoord mij. En Elia had dit gebed nog niet goed en wel gebeden of de Heere brak in vuur naar het altaar door, verteerde het offer, lekte zelfs het water op in de groeven daaromheen, uitgestort, en het volk staat verplet. Wanneer enerzijds de machteloosheid van de Baals profeten is gebleken en anderzijds de ware God uit zijn verborgenheid tevoorschijn treedt en zegt: ik ben God en niemand meer. Gemeente, het volk barst in een jubel uit. En het zegt: de Heere is God, de Heere is God. Dat was zogezegd een volksbekering. Waar misschien veel omtrek bij was, maar waarin de kern aanwezig was dat God door zijn volk weer werd uitgeroepen als de ware en de levende en de betrouwbare God. Toch, gemeente, is daarmee deze geschiedenis niet uitgeput. Dat leert ons tekstvers. Want het woord Gods heeft twee kanten. Het is in de eerste plaats reddend en behoudend. Het is er niet op uit om een mens in het verderf te storten. Maar het heeft wel een nevenwerking. En die nevenwerking is de verharding. Die zien we hier op de Karmel ook. Bij de groteske openbaring van de majestueuze God. Zijn er niet alleen monden die opengaan en handen die omhoog gaan en kelen die roepen: de Heer is God. Maar er zijn ook stomme monden. Baals profeten. Die tanden knassend moesten aanzien dat door middel van Elia met een krachtige ruk het hart van het volk van achter de Baal naar Jehovah of Yahweh werd gebracht. De gemeente, Elia en het volk staan bij het altaar via het offer. Roepen zij: de Heer is God. Maar als we niet onder dat offer staan, als we buiten dat offer staan, waar staan we dan? Dan staan we onder de verzengende last en gloed van de toren Gods. Dan zal een ieder zijn eigen pak moeten dragen. Zijn eigen last op zich moeten nemen. Dan zal hij zijn eigen boontjes moeten dop. Dan zal hij, om het woord van een geleerde te gebruiken, voor zijn eigen zonde moeten staan. Dat is een kwaad werk. Maar dat was met de Baals priesters het geval. En in één keer klinkt de krachtige stem van Elia. Die zegt: grijpt de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. Ze worden gegrepen, want het volk is een en al gewilligheid. Het is onder het beslag. Het kan niet anders. Ze grijpen de profeten van Baal en voeren ze af naar de kiezel. Dat is een beek die door het beloofde land, door Canaan, via Fenicië, ons wel bekend, is de bakermat van de Baals en Astarte-dienst. Izebel kwam er toch vandaan. En dat is een hoongemeente van de levende God aan Fenicië, aan Et Baal, de vader van Izebel. Aan Izebel. Aan de Baalspriesters, een hoon van de levende God. Dat deze Baalsprofeten niet in de gewijde aarde, zouden wij zeggen, van het beloofde land mochten rusten. Maar dat zij afgeslacht aan de beek Kizon werden geworpen in deze beek, die hen meevoerde dwars door het land van de Feniciërs heen naar de Middellandse Zee. Ze kregen geen begrafenis in Kanaan, maar hun dode lichamen werden afgevoerd. Gemeente, vele mensen hebben kritiek gehad, en nog, op deze daad van Elia. Zij menen dat deze daad van Elia te verklaren zou zijn uit de toen heersende gedachtegang, en dat de goden of ook de God van Israël moest worden bevredigd, moest worden gepacificeerd door mensenoffers, en dat hij daarna pas regen zou geven. Maar dat is een leugen. Want God had duidelijk tot Elia bij de weduwe te Sarfat gezegd: ik zal regen geven. Weliswaar in de weg van het offer, in de weg van de bekering, maar het initiatief is altijd bij God geweest. Anders was er nooit sprake van enige gemeenschap met God toen en nu. Als God niet het initiatief genomen had en neemt, kwam geen mens onder de zegende kracht van het offer. Dat is dus een leugen. Tweede, en wat ingebracht wordt tegen deze daad, is dat men zegt: Elia liet zich door zijn wraakgevoelens meeslepen. En nu was Elia niets menselijks vreemd. Dat staat in de Bijbel. Hij was een mens van gelijke beweging als wij. En welke neveneffecten er in zijn ziel geweest zijn, gemeente, wie zal dat zeggen? Wie zal een mensenhart doorgronden? Maar dat gezegd zou zijn dat Elia uit persoonlijke wraakgevoelens deze Baalsprofeten liet doden en daar zelf aan meedeed. En dat is niet waar, want de schrift zegt: mij komt de wraak toe. Dat zegt God. Ik zal het vergelden. Elia deed dat niet uit eigen impuls, maar Elia deed dat op Gods bevel. Hé, zegt u, Gods bevel. Jawel. We hebben niet voor niets u uit Deuteronomium voorgelezen. Dat wanneer daar ergens een man of een vrouw, een zoon of een dochter was, die een ander aanporde en zei: kom, laten wij nu een andere God gaan dienen, een makkelijker God, een God die het niet zo nauw neemt, bij wie we ons kunnen uitleven, en die Baals waren wat dat betreft heerlijke goden. Je kon je helemaal uitleven, dat zijn de Baals van deze tijd nog precies zo. Wanneer de een de ander aanporde in het geheim, dan was het zelfs geboden om deze jongen, om dit meisje, om die man of die vrouw persoonlijk te doden. Dat was de wet van God. Dat was de wil van God over zijn theocratisch volk. Dat betekent over zijn volk dat door God als koning alleen werd geregeerd. Gemeente, dat is aangrijpend. Hoeveel te meer geldt dat van de valse profeten en de valse dromedromers, die zelfs met een wonder en een teken naar de mensen toekomen. Houd ze in de gaten ook vandaag. En de Heere God zegt: ik laat ze op je afkomen om je te beproeven of je in mijn wegen zult gaan en blijven gaan. Want een mirakel of wat mij betreft een wonder is zonder meer geen teken dat God erbij is. Dat zegt hier Deuteronomium heel duidelijk, als dat tenminste in strijd is met Gods heilige wil en met Gods heilige wet. Wat moest er dan met zo'n profeet gebeuren? Wel, op de mond van twee of drie getuigen zou alle woord bestaan. De oversten en het volk moesten hem doden, ze moesten hem stenigen. Gemeente, dan is het alleen maar een wonder dat er op de Karmel zo weinig doden van. Want dat de Baalspriesters 400 of 450 in getal werden afgeslacht, is geen kleinigheid. Maar dat het volk dat zich had laten verleiden door deze verleiders in leven bleef, dat was een nog veel groter wonder. Dat hadden ze waarachtig niet te danken aan hun eigen inspanning. maar aan de levensgrote worsteling van God door middel van zijn knecht Elia, om met kracht van overbuiging en overtuiging hun hart van de afgoden af te trekken en ze achter de Heere hun God terug te brengen. Gemeente, wat een wonder dat er ook vandaag zo weinig doden valt. Oh, er vallen er bij duizenden. Maar zo weinig doden die zeggen, komt, laat ons andere goden dienen. Dat is een halsmisdaad, gemeente. Als er in de gemeente van de Heer Jezus Christus een langzaam maar zekere afzakking is. En het met de geboden Gods niet zo nauw wordt genomen. Dan is het alleen maar een wonder. Er zijn ook mensen die beweren dat het Oude Testament wreder is dan het Nieuwe. Dat in het Oude Testament veel meer de God der wraak op de voorgrond zou staan en in het Nieuwe Testament de God der liefde. Dat kan ook niet waar zijn. Krachtens de eenheid der schrift. Wel is het waar dat in de Heer Jezus Christus de hoogste openbaring van de liefde God zich heeft ontvangen. Wel is het waar dat toen de discipelen aan Jezus voorstelden om de ongastvrije Samaritanen op hun tocht door het land door hemelvuur te laten doden, afwees. En zei, gij weet niet van welke geest gij zijt. Want de Zoon des mensen is niet gekomen om de zielen der mensen te verderven, maar om ze te behouden. Is dat dan niet een aanwijzing dat Jezus zich van Elia distantieert? Dat hij het in ieder geval anders doet dan Elia, jawel. Maar dat betekent allerminst dat hij geen recht zou hebben zijn tegenstanders te oordelen en te doden. Uitstel is geen afstel. En het is de taak der kerk niet om te doden en te verwoesten die tegen God opstaan, maar het is de taak van de gemeente van het nieuwe verbond om zegenen door deze wereld heen te gaan, oproepen tot bekering en tot geloof, waarschuwend voor het eeuwig verderf en het oordeel dat wacht. Want al het oordeel is aan de Zoon gegeven. Gemeente, dat wij er erg in hebben. Dat Elia hier een ogenblik vooruitgrijpt op het laatste gericht. Dat is ook het jongste gericht. Daarover zullen wij het vanavond hebben in de catechismusprediking. Dan kunt u daarop reeds voorbereid. Elia staat hier als een schaduw van Christus, die eenmaal zeggen zal, van al zijn vijanden breng ze hier voor mij en sla ze dood. Dat wil zeggen, gemeente, er is geen enkele tegenstelling tussen het oude en nieuwe verbond. Het is één schrift van God gegeven in het Oude Testament. Het is evenzeer de liefde Gods werkzaam als zijn toorn. En in het Nieuwe Testament is zijn toorn evenzeer werkzaam als zijn liefde. Alleen in Christus is de hoogste openbaring van de liefde openbaar. Gemeente, wat is dat een les voor ons? Want wij hebben niet eigenmachtig mensen dood te slaan. De geschiedenis van de kerk is vaak ook een beschamende geschiedenis, zeker in haar inquisitiemethode. De geschiedenis van de tucht der kerk is ook heus niet zulke appetijtelijk hoofdstuk dat gezegd, wat hebben ze dat allemaal goed gedaan? Maar dat neemt niet weg, gemeente, dat de gemeente geroepen is de orde Gods te handhaven, naastig toe te zien, dat er geen wolven in schaapskleren binnendringen. Naastig op de gemeente te letten of een ieder zich schikken naar de dienst van God en hem of haar getrouw te vermanen. Wat is het ver weggezonken, gemeente, ook in onze eigen kerk, waar al zoveel jaren, en moeten we niet zeggen eeuwen, de dwaling voortreist. Wat is het ontzettend ver weggezonken als wij met artikel 36 van de geloofsbelijdenis belijden dat de overheid geroepen is van Gods wegen ook vandaag om de hand te houden aan de heilige kerkendienst en het evangelie overal te laten prediken met alle onderscheid tussen kerk en staat, dat ook die staat geroepen is te horen naar de twee gestenen tafelen van Gods wet. Er is geen neutrale overheid, is er nooit geweest. Want de neutraliteit, dat is geen Bijbels woord. Het wordt of gevuld door Gods woord, of gevuld door de demonen. Maar gemeente, hoe groot deze roeping ook zijn, en van de kerk, en van de gemeente, laten wij vooral er erg in hebben dat insluipend verderf in ons eigen leven, in onze eigen gezinnen, in ons eigen volksleven, waardoor de volkskracht gebroken wordt, waardoor de weelde ontaart in de weelderigheid, en waarin de mens in plaats van stralend en helder een ideaal voor zich te zien, maar wat rondlubbelt en maar wat aandoet, en zichzelf maar wat uitleeft, in die verschrikkelijke eenzaamheid die ook de moderne mens kenmerkt. Gemeente, wij kunnen het nog dichter bij huis zoeken. Want u en ik, wij zijn naar lichaam en ziel door God geschapen, op hem aan, om hem te dienen en te vrezen. En we zijn door de verschrikkelijke val helemaal onder de heerschappij van de Satan en de zonde gekomen. Wat een verschrikking. En nu zegt Elia, grijpt al die Baalsprofeet. We zouden zeggen, grijpt die zonde in al haar vertakkingen. Maar kunnen we dat zeggen tegen een onwedergeboren mens? Ja, dat mogen wij wel zeggen. Begin maar bij het begin waar God het je laat zien. Maar vergeet één ding niet. Je wordt niet zalig door dit te doen en dat te laten. Maar je wordt alleen zalig door de wedergeboorte. Het is zo erg met u en mij dat een radicale wedergeboorte uit de Heilige Geest noodzakelijk is. Zullen wij het Koninkrijk God zien? Dat doet niets van de roeping af tot waarachtig geloof en waarachtige bekering, in tegendeel onderstreept. En de prediking van de noodzakelijkheid van de wedergeboorte is de meest barmhartige prediking die u maar denken kunt. Want u moet echt niet denken dat u of ik zo gewillig zijn. En u moet echt niet denken dat wij niet besloten zijn in onze onmacht en vijandschap, en dat we ons bij onze eigen haren uit het moeras zouden kunnen omhoog trekken. Geen sprake van. Daar is een daad van God voor nodig. De levendmakende daad Gods. Door zijn Heilige Geest. Wedergeboord. Jezus zegt, gij lieden moet wederom geboren worden. Dat betekent, gemeente, dat we wakker worden. En dat wij, hoe lang of kort dat ook duurt, gewassen worden van al onze vuile zonden in het bloed van Christus. Er is niemand in Zoetermeer die vrede met God heeft dan alleen door het bloed van Christus. Wanneer dat bloed gesprengd wordt op zijn hart, op zijn huwelijk, op zijn gezin en op zijn werk. Gemeente, maar ook wanneer wij wederom geboren zijn uit de Heilige Geest. Ook wanneer de Heer Jezus Christus bij ons de overwinning heeft behaald en wij naar lichaam en ziel onder de heerschappij van de Satan zijn uitgehaald, dan hebben wij nog zoveel lessen te trekken uit deze geschiedenis. Want het is waar, het is een kostelijke tijd wanneer God ons trekt. Wanneer wij wandelen in de eerste liefde. Wanneer het doen van onze gebeden onze lust is. Daar de zucht is tot de afzondering om gemeenschap met God te hebben. Om weer sterker te staan in het leven. Wanneer de Bijbel voor ons een geopend boek is geworden, zodat de stem van God daar van dag tot dag soms in tegen klinkt, Het is een zalige tijd wanneer de Vader ons trekt tot Christus. Het is een geweldige tijd wanneer wij achter hem aangaan. Zomaar. Helemaal in de vertrouwensvolle overgaan. Wat is het dan, gemeente, een ontzettende teleurstelling wanneer wij erachter komen dat wij een verrader in ons ronddragen. Met verraders worden altijd korte metten gemaakt. Die krijgen meestal in oorlogstijden doodstraf. En dan te bedenken, gemeente, dat wij zelf die verraders zijn. In die wondere mengeling die wij nooit verstandelijk kunnen uitpeuteren van het helemaal oude mens zijn in onszelf en een nieuw schepsel in Christus. Gemeente, wat een levenslange strijd is er voor een christen nodig met de zon. U kunt dat lezen in het boek Jozua, toen Israël in Canaan werd binnengeleid. Toen maakte God via Jozua zoveel ruimte dat de Israëlieten konden wonen. De meeste Canaanieten waren gedood. Maar dan leefden er ook nog heel wat. En er staat uitdrukkelijk dat God ze niet in één keer zou laten uitroeien, maar dat hij dat langzamerhand zou laten doen door zijn volk. Met welk doel? Opdat zij de strijd niet verliezen zou. Een christen is dus nooit een jubilerend mens en zegt, ziezo, ik ben een gearriveerd mens. Nee, een christen is enerzijds een gered mens in Christus wel te verstaan, maar tegelijkertijd is hij een strijder van de morgen tot de avond en de nachten erbij. God heeft het dus zo besteld, dat weliswaar de macht van de zonde gebroken wordt, dat de smet en de schuld van de zonde wordt weggedaan, en tegelijkertijd dat die zonde als een olievlek in het leven van zijn kinderen achterblijft, opdat ze daar hun leven lang mee zouden strijden. Maar wat heeft Israël gedaan? Hebben ze die Canaanieten gedood? Wel eens. Maar meestertijds hebben ze gezegd, laten wij nou goede buren zijn. En niet al te veel trammeland maken, jullie blijven een beetje daar en wij een beetje hier. En wat gebeurde er? Die Canaanieten die vonden dat best, maar die dachten er heel anders over. Die dachten, jullie zijn indringers, wij weer op onze plek terug en jullie eruit. Gemeente, wat een les. Elke zonde die niet ten bloede toe wordt tegengestaan in ons leven, wordt een horzel in onze rug. Eén dode vlieg doet de zalf van de apotheker stinken. Eén zonde heeft heel de wereld gemaakt tot een kerkhof. Eenmaal eten van de verboden boom heeft gemaakt dat alle mensen moeten sterven. En door die ene zonde is de dood ingekropen over heel de wereld. Gemeente, opdat wij zouden vrezen voor de zonde. En zien wij van dag tot dag niet de verschrikkelijke uitwerking van de mensen die worden vermoord, geestelijk worden vermoord, huwelijken die worden versplinterd, jonge mensen die bezig zijn om hun leven te verknoeien. Zien wij het niet voor ons en in ons, gemeente, dat voor de zonde uit alles is een paradijs en dat na de zonde alles is een woestijn. Letterlijk. Voor die verschrikkelijke zonde van Sodom was het één lusthof. Maar nu Nederland ook door deze pest wordt overdekt, wordt het één grauwe zoutmassa. Want God laat niet met zich spotten. Gemeente, de zonde heeft een verwoestende werking. Die is zo zwaar in de handen Gods. Die neemt God zo zwaar op. Daar tilt Christus zo zwaar aan, dat hij onder de toren Gods ten onder ging, veroordeeld aan het kruis. Wilt geweten, o mens, wat de zonde heeft uitgewerkt, dan moet gehoren die eeuwige wanhoop uit de mond van de rijke man, die tenslotte vraagt om één druppel verkoelend water op zijn top. Wilt gij weten, o mens, hoe verschrikkelijk ernstig God de zonde neemt? Je moet gehoren van die plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. Zullen nu de kinderen Gods, tot hen spreek ik vanmorgen in het bijzonder, zonder dat iemand vrijstelling krijgt om in de zonde te leven, maar zullen nu de gelovigen, zullen nu de kinderen Gods in de zonde leven, waaraan Christus is ten onder gegaan? Elia zou zeggen, grijpt ze en laat er niet één ontkomen en slacht ze af. Gemeente, want het is onmogelijk dat we in de zonde leven en met God wandelen. Want wat is het gevolg wanneer daar geen waakzaamheid meer is in het leven van de kinderen Gods? Dan gaat het gebed verschrompelen. Draait toch wel een poos door. Als een gebedsmolen, dan is er de smaak uit het lezen van het woord Gods weg. Dan is de bediening van het woord Gods met dorheid geslagen. Je komt er zogenaamd uit als je erin kwam. Dat zal wel, maar het is nog veel erger. Gemeente, dat we waakzaam zijn. Eén worm was voldoende om Jona's wonderboom te doen verdorren. En één zonde in het leven van David maakte dat het zwaard van God niet meer van zijn huis week. En één zonde van Mozes maakte niet dat hij uit de hemel bleef, daar zorgt God voor. Maar wel dat hij buiten het beloofde land bleef. Zo ernstig neemt God de zonde in het leven van zijn kerk. Wilt ge dan, o mens, uw ergste vijand zien? De grootste moordenaar die mij te bedenken valt? Dan is het de zonde in haar meest opgemaakte staat. In haar meest bekorende zin. Dat is de zielenmoordenaar. De verderver die mensen meesleept onder het oordeel Gods. Gemeente, waar hebben wij de indruk van de zwaarte van de schuld? U zegt, wanneer we buigen onder Gods wet, dat is ook zo. Maar nog sterker wanneer wij staan voor een bloedzwetende Christus in de hof van Gethsemane. En wanneer wij het bloed uit zijn poriën zien geperst om onze zon. Wanneer wij Christus zien hangen aan het kruis en zegt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En zult ge dan, door de zonde kwartier te geven, telkens Christus een kaakslag geven? Want dat doet ge. Ieder steken maar de hand in eigen boezem. Wanneer de kleine vossen niet op tijd gevangen worden, worden het grote vossen. Verdervende wijngaard, verdervende omgang met God en met zijn volk. Gemeente Samuel wist het wel, toen Saul met Agag kwam aandragen, u weet dat wel, die koning van de Amalekieten. Saul had de opdracht gekregen om ze allemaal dood te slaan, maar Agag liet hij leven, hij vond dat toch wel een aardige man. Er was er maar één. Wat kostte hem zijn koningschap? Meente maar Samuel, wat deed hij? In toorn nam hij een zwaard. En hiel Agag, de verbitterde vijand van God en van Israël, in stuk. En hij zeide, God heeft het koningschap van u weggenomen. Meente, er zijn hier mensen die plechtig bezworen hebben dat de Heere God is. Ze hebben hun handen voorop gestoken. En ze hebben plechtig beloofd de zonde te haten, de wereld te verzaken en in een nieuw godzalig leven te wandelen. Is dat allemaal een leugen bij u geweest? Het God bedrogen? Gemeente, wat doen we anders als we in de week vuile handen krijgen? En dat krijgen we. Maar wij wassen ze niet en laten ze niet wassen in het bloed van Christus. En we zitten zondags onder het woord, maar er is geen strijd. Er is geen veroordeling, er is geen worsteling, er is geen terugkeer. Dan horen wij niet in de gemeente Gods, tenzij wij ons bekeren. Hoor de vermaning, ernstige vermaning. Kinderkens, bewaart uzelven voor de afgoden. Die zijn er bij legio. En welke die zijn, dat kan ik vanmorgen niet eens allemaal opnoemen. De schrift vermaand om afgelegd te hebben. De oude mens met al zijn begeerlijkheden, hem gekruisigd te hebben. En dagelijks te kruisigen. Het is het doel van de uitverkiezing. Dat we heilig en onberispelijk zouden zijn in de liefde. Dat is het doel van de verlossing. De losmaking van de zonde. Daarom is de heiliging gemeenten een gave. En een opgave. In de eerste plaats een gave. Gemeente, wat heeft de zonde een vreselijke uitwerking. U wel eens bij de brokken van een mensenleven gestaan? U moet het zien in Kanaan. Die Karmel was één grote, bloeiende lusthof. Oh, wat was die Karmel mooi. Kijk eens, het was allemaal verdord. Kijk nu eens in het hart van een kind Gods die hier vanmorgen zit vol zelfveroordeling. Hij heeft misschien tijden gehad dat alles bloeit. Dat alles mooi was. Maar de grauwheid heeft er zich overgelegd. Waarom? Er zijn dieven gekomen. Die hebben de juwelen meegenomen. Juwelen van het vertrouwen op de belofte Gods. Waarom? Dat ze sliepen. O, dat slapen, gemeente. Geestelijk in slaap zakken. Is het nodig dat die roepstem vanmorgen gaat en zegt, waakt. De droogte zal in uw hart en leven niet afnemen, tenzij je misschien als een boeteling voor God in het verborgen roept en zegt, o God, wees mij genadig. Dan kan gemeente een nieuwe godsontmoeting wel eens een groter wonder zijn dan de eerste. Wanneer God zijn vriendelijk aangezicht over zo'n zonde die het er zo slecht heeft afgebracht, die het er alle kanten bij heeft laten liggen, opnieuw laat ontdekken. Is dat even een wonder? Dan mag ik vanmorgen de verslagene naar wijzen. De duivel wil een mens al maar verder uit de gemeente dringen in de eenzaamheid. Wat hij daar een mens wijs maakt, dat valt niet te zeggen. Vreselijke dingen. Maar het evangelie zegt, kom. Gemeente, God vraagt ons gehele hart. Wij kunnen soms scherp zijn over de zonden van anderen. Ik heb mensen ontmoet die dronkenschap vreselijk vonden, dat is het ook. Maar je hoorde ze nooit een kwaad woord zeggen over de ontheiliging van de dag des Heren. Het verzuimen van de kerkdiensten. Nooit. Je hoorde ze nooit een kwaad woord zeggen over het ongeloof en de verharding. Gemeente, laten we onszelf beproeven. Heer, die hand in onze eigen boezem steken. Want God kent onze harten. En ons voor God verootmoedigen. Want de Bijbel heeft nooit begrip voor een zonde, voor de zonde. Wel predikt de Bijbel Gods liefde tot zondaren, dat is wat anders. Maar vandaag in de dag moet je overal begrip voor hebben. Je moet begrip voor hebben wanneer iemand driftig is, want zijn vader was driftig, nou dan is hij ook driftig. Je moet begrip hebben als iemand hartstochtelijk is, dat zit in zijn bloed. Dat wilde bloed van de jongen of van dat meisje. Maar de Bijbel heeft daar geen begrip voor. Die zegt alleen dat bloed van jou deugt niet. Jij hebt nodig bloedtransfusie. Dat het bloed van Christus over jouw bloed gaat. De Bijbel, gemeente, ik heb u niet te oordelen, ik ben uw rechter niet. En ik weet dat een mens o zoveel zwakke zijden heeft. En dat elke christen ook zijn bijzondere strijd met bijzondere boezemzonden heeft te strijden. Daarin ben ik uw rechter niet, maar ik kan u wel zeggen dat God die zonde allemaal vervloekt. Hij kan ze niet zien. En als u daarin nou met hem eens wordt, dan krijgt u vrede. Eer niet. En daarom is het evangelie een ergernis. Ook vandaag. Je kunt de krant niet opslaan of je moet begrip hebben voor die situatie en die situatie. En die man die was zus en die was er zo aan toe. Dat zal allemaal waar zijn. Maar de Bijbel, God zelf heeft nooit begrip voor de zonde, maar hij haat ze. Juist in het leven van zijn kinderen. En dringt aan tot godvruchtigheid. Omgang met God. Gemeente, dat we erop letten. En wanneer u zo'n zware strijd hebt, en die zijn er. Er zitten er hier in de netten van de Satan. Er zitten er hier die ontzettend vastzitten. Er zitten er hier die zeggen, hoe kom ik eruit? Er zijn christenen die een ontzaglijke strijd hebben te strijden. Maar daar heeft de Heere wel begrip voor. Hoe? Door te zeggen, kind, daar is bij mij veel meer genade dan bij jouw verzoeking. Er is bij mij veel meer kracht dan bij jou de krachteloosheid. Dat is even wat, dat is de evangelie. Dat doet ons gemeente dieper buigen voor de levende God in de Heer Jezus Christus. De nodiging gaat uit, ook tot hen die dat geloof nog niet deelachtig zijn. Komt, bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? De nodiging gaat ook uit tot allen die reeds gekomen zijn. En tot wie Jezus zegt, blijft in mij. Dat is het geheim van het christenleven. Blijft in mij. Gemeente, wie is tot deze dingen bekwaam? Wie zijn schuld dagelijks dieper leert kennen, krijgt de Heer Jezus in al zijn ambten steeds meer nodig. Profeet, priester en koning. Maar weet u wat het allergrootste wonder is? Dat die verrader waarmee wij ons leven lang hebben te strijden, dat die verrader die gekruisigd is in de dood van Christus en nog dagelijks in ons vlees gekruisigd moet worden, dat die verrader door Christus is meegedragen. En dat de Heere van zijn volk zegt, maar dan zijn ze bij Christus. Ik zie geen zonde in mijn Jacob. En geen overtreding in mijn Israël. Gemeente, als we dat te geloven krijgen, kunnen we het niet op. Want wij zien ze wemelen, de slangen. Maar als God zegt, in die stralende borgerechtigheid van Christus, in die kostelijke vereniging in het geloof met hem, ik zie geen zonde in mijn Jacob. En geen overtreding in mijn Israël. Dan kan het nooit anders dan met de lofzegging, de dankzegging, de aanbidding en de verheerlijking van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We zingen samen gemeenten uit Psalm 32 en daarvan het vijfde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven? Psalm 32, vers 5. Laat ons samen danken, gemeente. Barmhartige en genadige God, wij danken u dat gij vanmorgen ons toegesproken hebt. Op deze plaats, waar de worsteling tot een hoogtepunt gekomen is en uw volk Israël voor korter of langer tijd achter u is aangekomen en de Baalspriesters werden gedood, opdat de Christus zou kunnen geboren worden en de belofte Gods niet zou stokken in de vermenging van openbaring en heidendom. En nu bidden wij u voor uw kerk over heel de wereld, maar ook aan deze plaats. Gij kent al haar nood, haar aanvechting, van binnenuit en van buitenaf. We komen u bidden, heren, dat we zo op elkaar geworpen worden door de nood van deze tijd, door het in slaap zakken van zoveel, dat wel kan er wakker schudden, ja, dat gij zelf velen wakker schudt, ook onder de jonge mensen, omdat het leven geen spelenvaart is, maar een voorbereiding die grote en beslissende eeuwigheid. En nu hebt gij ons laten zien, heren, wie wij hebben te vrezen. Hebt ons onze vrienden en vijanden aangewezen. En hebt ons laten zien van welke ontzettende uitwerking de zonde is. Dat gij die haat met een eeuwige haat. En dat gij daartoe uw zoon liet gaan onder het gericht door. Ach, wil toch ontdekkende genade geven in de gemeente. Dat we daarover maar niet wat heen lopen. Maar dat we grondig ontdekt worden aan onszelf. Maar niet minder aan hem, die in onze plaats hing in het oordeel Gods. En niet minder aan de Heilige Geest, die ons aan deze kostelijke gave deelgeeft. Zegen gij alle werk dat in de gemeente geschiet. Ja, gij zijn met allen die zich bezighouden met de jeugd. Laat uw aangezicht over ons lichten. En dragen aan u op, heren, dat gezin dat hier vanmorgen is, waaruit gij een man hebt weggenomen. En die de begrafenis hier aan deze plaats. En dragen de weduwe in het bijzonder aan u op, die alleen is achtergebleven. De kinderen en allen die daaromheen staan. De roepstem is gegaan, ook door dit gezin en dit geslacht. En wil gij geven dat zij zich tot u mogen wenden. En dat ze het goed mogen hebben als ze met u bezig zijn en gij met hen bezig zijt. Heere, laat er nog iets uit voortkomen, een vrucht. En zegen gij heel de gemeente in al haar uitgebreidheid, bijzonder ook hen die hier pas zijn komen wonen, voor wie het allemaal nog zo vreemd is. Geef dat ze in de gemeente worden opgenomen, ze trouw onder het woord komen. En dat uw aangezicht ook over hen mag lichten. Wij vragen het u in Christus' naam. Amen. Wij zingen nog Psalm 19, het vijfde vers. Des Heeren vrees is rein. En wat daar meer volgt. Tref thans uw harten tot God. En ontvang de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.